Gemeente, ik doe eerst maar de afkondigingen. U had al begrepen dat dominee Hoek afgebeld heeft wegens corona. En u mag het dus vanavond met mij doen. Ik hoop dat we met elkaar onverwacht weerzien een gezegende dienst mogen hebben. Met vooraf de volgende mededelingen. Dinsdag gebedskring, vrijdag tienerclub. Voor zaterdagavond de kopij voor het kerkblad van mij inleveren bij de heer J. Dijs. En dan de collectus. U mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de diaconie in de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank in de collectezakken bij de uitgang. We bevelen deze collecte van harte aan in uw milddadigheid en uw gebed. De eerste collectezak is voor de diaconie met als doel het landelijk evangelisatiewerk. Tweede voor de kerkvoogdij en het derde voor de verwarming. We beginnen in de naam van onze heren. Onze hulp en al onze verwachting mag zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die er de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wil ik op deze Paaszondag de Heere loven in de aanvang van deze dienst met Psalm 150. Looft God, looft zijn naam al om, looft hem in zijn heiligdom. En wat er verder volgt in de drie versen van Psalm 150. Wil ik op deze avond ons geloof belijden. We doen dat met zondag 17 van de catechismus. Dat is vraag en antwoord 45. En we lezen daarna ook nog vraag en antwoord 90. Aansluitend zingen we van psalm 33 het zesde vers. Eerst vraag en antwoord 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord is driedelig. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is onze opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. En aansluitend bij dat tweede antwoord over dat nieuwe leven, daar lees ik in vraag en antwoord 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? De mens die dat nieuwe leven mag leiden. Het antwoord is: het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Een lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken en tot hem bidden. Heere, grote, almachtige God, schepper van hemel en van aarde. Wij naderen op deze avond van deze paasdag voor uw aangezicht. Heere, en wat een wonder is dat het in alle vrijheid kan. Als we in deze wereld om ons heen zien, waar meer dan 60 landen zijn waar christenen dat niet in alle vrijheid mogen doen, waar ze soms achteraf ergens samen moeten komen om met elkaar iets te delen over uw woord, wat staan luid te zingen, en andere landen waar men graag in het huis van u wil samenkomen. Waar we zien in de Oekraïne en in Syrië en andere landen dat al die prachtige godshuizen in puin liggen. Heren, dat alles gebeurt in deze wereld die wij niet begrijpen, waar uw weg daarin ons ook niet altijd helder is. Maar nochtans is het waar wat de psalm zegt: u de Heer regeert. En we mogen er zeker van zijn dat het u niet uit de hand loopt. Heren, wij mogen dan nog in alle vrijheid samenkomen. Uw woord verkondigen zoals wij denken en geloven dat het verkondigd moet worden. We danken u voor die rijkdom, voor die vrijheid. We loven u daarom. We bidden u ook, Heer, dat in ieder van ons, of we nu hier kerk zijn, of misschien thuis of op een andere plaats de dienst meebeleven, ja, dat het ook zo in ons hart mag zijn. Dat het een voorrecht is om kerk te mogen houden, samen te mogen komen en tot uw eer te zingen, te bidden. Heere, wil het maar in onze harten vastmaken. En wil dat evangelie dat we op deze morgen gehoord hebben van Pasen, Jezus leeft, de Heer is waarlijk opgestaan. En waar we op deze avond verder over mogen nadenken wat ook de diepere betekenis daarvan is. Ja, Heere, wilt u dan zelf maar de uitlegger zijn. Dat de woorden die door uw dienaar overdacht zijn, ja, ook mogen worden tot woorden die u spreekt. Want dat is de hoge inzet. Maar we bidden u ook, Heere, voor een ieder die hoort, die luistert, dat die woorden zo mogen worden ontvangen. En als we weten dat het niet uit onszelf is, Heer, omdat we geneigd zijn om ons van u af te keren, dan bidden we om uw Heilige Geest. Dat die het wil werken. Dat het uw werk wordt om onze harten gereed te maken om uw woord te horen, om de Heer Jezus Christus te ontvangen, om hem lief te hebben steeds opnieuw. Want Heere, er zullen er velen zijn die eenmaal uw naam beleden hebben, maar ook anderen die misschien zover nog niet gekomen zijn, die wel zitten of meeluisteren, maar het eigenlijk niet zo weten wat ze met die Jezus en met die opgestane aan moeten in hun leven. O Heere, wil dan door uw Heilige Geest geloof en bekering werken. Voor het eerst, ja. Maar bij anderen ook bij vernieuwing. Want het leven van een christen in deze wereld is nooit zonder zonde. Maar we mogen het voor u neerleggen, Heere. En wil u dan uw bloed eroverheen doen en ons rein wassen. Dat we opnieuw mogen opstaan. Ja, om uw woord hartelijk te ontvangen, te horen en te doen. We bidden u dat. Dat u dat zo werkt, Heere. Dat bidden we zo voor onszelf, hier in deze kerk of thuis. Maar dat bidden we ook, Heere, voor die vele andere kerken waar op dit moment ook een dienst wordt gehouden. Hier in deze omgeving, maar ook in andere omgevingen, Heere. Want het is toch nog een voorrecht. En het zijn er nog velen in Nederland die wel ter kerke gaan en van uw woord willen weten. O Heere, werk het maar. Dat geloof en bekering gewerkt wordt. Voor het eerst dan wel opnieuw. En dat zo deze dienst tot uw eer mag zijn. Heere, we leggen het voor u neer. Dat u het werkt. Ziende op het werk van de Heere Jezus Christus. Want we bidden u niet om enige verdiensten van onze kant, maar enkel uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Lezen wij eerst 8 versen uit Johannes 15. Daarna 22 versen uit 1 Korinthe 15. Johannes 15, de eerste 8 versen. We lezen het heilige en onfeilbaar woord van onze God als volgt. De ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht zal dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord, en men vergadert deze, en men werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Tot zover, we lezen verder in 1 Korinthe 15. Daar gaat Paulus nader in op de betekenis van de opstanding. En daar lezen we dan het volgende, ook in die eerste christengemeente. We hebben nu wel eens allerlei discussies in de kerk over de opstanding, wat dat nou precies betekent en hoe dat geweest is. Maar ook toen waren er daar vragen over. Lees maar mee. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondig heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op een zodanige wijze als ik u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien en daarna van de twaalfen. En daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het merendeel nog over is. En sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook voor mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Toch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. En die nu Christus gepreekt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God. Want we hebben immers van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt. Zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus hopende zijn, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door de mens is, zo is ook de opstanding der doden door de mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Tot zover het woord van onze God. We willen over de beide Bijbelgedeelten straks nadenken, maar wel vanuit de Heidelberger Catechisme zondag 17. Met de vraag, wat nut u, wat heb je nou aan die opstanding in deze wereld? We willen eerst nog zingen Psalm 16, vers 4. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En ook het zesde vers, dat eindigt met dat grote vooruitzicht van de opstanding der doden, de lieflijk heen van het zalig hemelleven, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. 4 en 6 van Psalm 16. Wat nut u de opstanding? Anders gezegd, wat heb je eigenlijk aan het feit dat we vanmorgen gehoord hebben dat de Heer waarlijk is opgestaan? Dat hij leeft. Maar wat betekent dat nou voor u en voor jou? Het is bijzonder dat dat boek, die catechismus die al 400 jaar oud is, toch eigenlijk een heel moderne vraag stelt. Want voordat ik predikant was en ook daarna nog parttime, heb ik lesgegeven en van oorsprong heb ik scheikunde gestudeerd, dus dat was scheikunde. En al die kinderen in de derde klas, MAVO, HAVO, VWO, krijgen allemaal ook een jaartje scheikunde om de basisbeginselen wat te leren. Heel veel kozen het daarna niet meer. En altijd in de derde klas rond zo de kerst kwam die vraag op. Wat voor nut heb ik nou van dat vak? Wat heb je eraan? Ik ga toch niet kiezen. Ja, dat laatste was waar. Maar de hele wereld is wel omgeven met scheikunde. Maar dat was lastig aan het verstand te brengen. Wat heb je eraan? Wat heb je aan zo'n regering? Dat zijn allemaal zakkenvullers? Of het zijn bedriegers? Denk maar aan alle dingen die gebeurd zijn. Om de havenklap moeten ze excuus aanbieden en ga maar door. Wat heb je eraan? Ja, die opstanding. In een wereld waarin de oorlog dichtbij is gekomen. Heb je dan wat aan de opstanding? Of in een wereld waarin de vluchtelingen heel dichtbij gekomen zijn. Betekent daar die opstanding van Christus iets? Of dat klimaat? Waar weer pas een rapport is over verschenen dat het er nog slechter bij staat dan we al dachten. Wat betekent dat dan, die opstanding? Ja. Het is wat jaren geleden. En toen stond er op een van de stations als een grote poster aangeplakt. En ik weet niet wie het gedaan had, of het een kerkelijke gemeente had gehad, of een evangelisatievereniging. Maar in ieder geval stond er op die grote poster, Jezus leeft. Een paar dagen later, die poster was kennelijk bereikbaar, of iemand had een stoel gepakt dat die wat langer was. Grote, dikke letters van de viltstift stond eronder. Nou en? Met andere woorden, de man had gedacht, Jezus leeft, maar zegt mij helemaal niks. Als u of jij nou die man getroffen had die dat schreef, nou en? Had u dan het antwoord klaar gehad? Jezus leeft en dat betekent dit, dat enzovoorts voor jou. Of zou ik met de mond vol tanden gestaan hebben? Nou, de catechismus geeft een drievoudig antwoord. Wat voor nut heeft de opstanding? Nou, ten eerste dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Dat is nog de inleiding. En dan komt dat drievoudig nut. Opdat hij ons de gerechtigheid die er door zijn dood geworven heeft, kon deelachtig maken. Dat is één. En ten andere dat wij door zijn kracht worden opgewekt tot een nieuw leven. Dat is twee. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze eigen zalige opstanding. Dat is drie. Nou, het eerste antwoord begint met dat hij de dood heeft overwonnen. Niet als nut, maar wel als basis van waar die andere drie dingen uit voortvloeien. Als je dat niet gelooft, hoef je over de rest niet na te praten. De dood overwonnen. Dat ik zeg in de wat meer vrijzinnige delen van de kerk. Ach, daar zeggen ze zo'n lijfelijke opstanding van die Christus, dat is allemaal onzin, dat moet je beeldend zien enzovoorts. Maar in de tijd dat de catechismus geschreven werd, was er geen discussie over. Niet tussen de Luthersen en de gereformeerden, maar ook niet met de Rooms-Katholieke Kerk, zelfs niet met de dopersen. De Heer is waarlijk opgestaan, daar staat ook maar één regel over. Andere delen van de catechismus zijn veel langer. Hij heeft de dood overwonnen. Nou, vanmorgen heb je daar ongetwijfeld van gehoord en van gezongen. En dat is even prachtig als je in de kerk zit. Maar het gaat wel tegen de tijdgeest in, hè? En die tijdgeest heeft wel invloed op u, op jou en op mij. Althans, dat zou kunnen. Die tijdgeest die zegt, je leeft maar één keer. En dan moet je zorgen dat je inhaalt wat je kunt inhalen. Geld en goederen, maar misschien ook andere dingen op gebied van seksualiteit. Maakt niet uit. Hij leeft maar één keer. Met de dood is het dood. En grote delen van Nederland en van West-Europa geloven dat. Zo is het toch? We leven in een wereld vol met wetenschap. En die wetenschap zegt, dat is natuurlijk onzin. Dat een dode verrezen is. Dat kan niet. En als jongeren aan de universiteit studeren, of misschien hogeschool, misschien geeft het bij sommigen wel herkenning. Hij zegt, nou, maar ik heb met de paasdagen gehoord dat Jezus leeft en ik geloof dat. 10-1 dat er heel wat mensen hier meewarig zullen aankijken. Zeggen aan de ene kant, ja, ik vind het wel mooi als je dat kunt geloven. Maar het is natuurlijk onzin. Het kan niet. Nou ja, die theologen heb ik al genoemd, die soms de kerk ook in verwarring brengen. Die zeggen, je moet het allemaal beeldend zien. Maar het evangelie, en de catechismus zegt het evangelie na, zegt heel eenvoudig, hij heeft de dood overwonnen. Nou, nu lijkt het even een zijspoor, maar even vragen aan de kinderen. De kerk heeft een aantal feesten, dat weten jullie ook wel. Kerstfeest, prachtig, een beetje romantisch in de winter. Zit niet meer zo mee met de sneeuw, maar anders is het helemaal prachtig. Goede Vrijdag, de kruisiging. Pasen, de opstanding. En dan volgt er nog Hemelvaartsdag en Pinkster, de uitstorting van de Heilige Geest. Wat is nou het belangrijkste feest? Ik weet niet wat jullie zouden zeggen, ik kan geen gedachten lezen, maar ik zou me kunnen voorstellen, dat geldt voor ouderen ook, dat je zegt, nou het kerstfeest. Want dat is groots gevierd, eigenlijk groter dan de paasdagen. En als er geen kerstfeest was, als Jezus niet geboren was, dan was de rest ook niet belangrijk. Ja. Misschien anderen die zeggen het Pinksterfeest, want toen werd de Heilige Geest uitgestort en toen ontstond de kerk. Maar wat zegt de Bijbel? 2 Timotheüs 2 vers 8. Daar spreekt Paulus tot zijn leerling Timotheus. En dan zegt hij tot Timotheus niet van, bedenk nou wel dat het kerstfeest is geweest en dat Jezus heeft bestaan. Of bedenk nou dat het Pinkster is geweest en dat die geest werkt. Nee, hij zegt, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Daar draait alles om. En het is nog waar ook. Als er geen paasfeest was geweest, hè, als er geen opstanding was geweest, dan was er al helemaal geen hemelvaart en geen Pinksteren geweest. Maar dat was met Goede Vrijdag afgelopen. Dan was er een dode Jezus aan het kruis geweest in het graf. Dat was voorbij. Dan had het niets te betekenen. Pasen, daar draait het om. Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En als u nou zegt, kun je dat nou bewijzen? Misschien is het vanmorgen ook al aan de orde geweest. Maar herhalen kan nooit kwaad. Dan komt het nog wat beter in onze harten binnen. Ja, wat is bewijs? U hebt meegelezen met 1 Korinthe 15. Waar staat in het 5e vers, hij is van Kefas gezien. En daarna van de 12. En daarna aan meer dan 500 broeders op eenmaal. En de meeste leven nog, zegt Paulus. Je kunt eigenlijk zo aan ze gaan navragen. Ten slotte aan de apostelen. En ten slotte aan mij als van een ontijdig geborene. Daar zijn dus heel veel mensen die de Heer Jezus na de opstanding gezien hebben. Die zijn verschijning hebben liefgekregen. Die hem hebben kunnen betasten zoals Thomas. Die ze hebben waarlijk. Hij leeft. Is dat een bewijs? Nou, toch wel bijna. Tenzij je zegt wat er in die Bijbel staat. Ja, dat is natuurlijk allemaal verzonnen. Ja, zegt iemand. Heb ik tenminste wel eens gehoord. Als nou eens iemand uit de doden zou terugkeren, hè, uit dat hemelrijk. Dan zou ik geloven. Ja. Ja. Wat staat er in de Bijbel, in Lucas 16? Dat gebeurde van die rijke man en die arme Lazarus. En die rijke man die ondergaat pijn.
pijnigingen. Die heeft dorst daar in de hel. En die begeert een klein beetje water. En hij roept tot Lazarus en Abraham: schoot, geef mij iets. Maar dat is een onoverbrugbare kloof. Dat kan niet. Hij zal die pijnen moeten lijden. Je hebt je deel al in dit leven binnengehaald. En dan moet je maar met al die andere ellende los van God tevreden zijn. Dat is de weg voor ieder die de Heer Jezus verwerpt. En dan zegt die man: stuur dan iemand naar beneden. Engelen, iemand die is opgewekt. Hoe dan ook, opdat ze kunnen waarschuwen mijn broers en zussen. En wat is dan het antwoord van Abraham? Ze hebben Mozes en de profeten. Als ze die niet geloven, ach, dan zullen ze ook een engel of een ander die terugkeert uit het dodenrijk niet geloven. Is dat waar? Ja, ik denk het wel. Ik heb best wel mensen die in hun leven maar zich een wonder meegemaakt hebben van een genezing of wat dan ook. En op dat moment ook echt daar gelovig bij betrokken waren. En die later toch, ja, eigenlijk op het zijspoor komen. Het lijken vergeten te zijn. Niet meer in de kerk komen. Ondanks dat. Ze hebben Mozes en de profeten tot u gezegd: je hebt de hele Bijbel. Een volkomen getuigenis van de opgestane Heer. En als dat niet genoeg is, ja, beter is er niet. Want die Bijbel staat vol met waarheden. En als je het woord van God niet gelooft, met zoveel getuigen, ja, dan zou ik zeggen: bid om de Heilige Geest. Dat hij dat geloof in je hart legt. Dat je daar je hart ook voor opent en niet afwijst. Want het is wel van levensbelang. Denk maar aan die gelijkenis van die rijke man in de ellende. En die arme Lazarus, gezegend in Abrahams schoot. Hij heeft de dood overwonnen. En wat staat er dan op dat? Dus dat is het doel. Hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. Dus hij heeft de dood overwonnen om uit te delen. Staat in Psalm 68. Hij gaat gaven uitdelen. Welke gaven? Gerechtigheid. Romeinen 4, vers 25. Onthoud het maar en lees het maar thuis na. Om onze overtredingen werd hij overgeleverd en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat is die nieuwe gerechtigheid. Maar eerst even over die overtredingen. Daar werd hij om overgeleverd. Overtredingen. Ja, je zult zeggen, als je nou een misdadiger hebt, boef die in de gevangenis komt, of een drugsgebruiker, hoeft nog niet eens zo'n grote crimineel te zijn die het verkoopt, maar een drugsgebruiker die af en toe wat steelt om toch aan geld te komen voor zijn spulletje. Ja, dat zijn wel overtredingen. Die moeten wel verzoend worden. Dat zijn grote wandaden. En dat zullen we wel begrijpen. Maar nou u, nou jij, gewone mensen, die willen in de kerk komen. De catechisatie zijn geweest misschien. Op bijbelkringen komen. Die geen moord en doodslag hebben gepleegd. Die geen winkeldiefstal hebben gedaan. Overtredingen. Nou, misschien zeggen we wel, valt best wel mee. Ik ben in ieder geval niet zo slecht als die drugsverslaafde of die Rido Antachi of wie het allemaal mogen zijn. Ik laat even Augustinus aan het woord. De kerkvader van rond het jaar 400. Die heeft geschreven: wat kwaad is er dat ik niet gedaan heb. Nou, daar zeg ik, dat is nog heel wat ik niet gedaan heb. He? Noem al die grote misdaden maar op. En dan gaat hij verder. Zou ik het niet gedaan heb, dat ik toch gezegd heb. Die tong, dat is een gevaarlijk ding. Daar kun je mensen mee verwonden. Kun je mensen mee boos maken. Kun je mensen mee klein maken. Misschien hebben we het allemaal niet gedaan. En zo ik het niet gezegd heb, dan toch niet gedacht heb. Wie zal ontkennen dat hij in zijn gedachten ooit zondige gedachten heeft gehad? Wat Augustinus bedoelt te zeggen is: Psalm 14 is gewoon waar. Psalm 14 wordt geciteerd in de Romeinenbrief. Daar wordt gezocht naar die ene rechtvaardige op de aarde. En die is niet te vinden. Ja, in de tijd van het Oude Testament zeker niet. Later komt die ene Jezus Christus. Op Psalm 14 zegt: van alle anderen is er geen één rechtvaardig voor God. Ik moest denken aan een Russische filosoof van voor de Tweede Wereldoorlog. Kalokovsky heette die. En dat was een man die was geweldig enthousiast voor Stalin. En die ondersteunde ook met filosofische artikelen dat hele gebeuren met de heilstaat die in Rusland gemaakt zou worden. Daar zag hij het helemaal in zitten. Hij legitimeerde zelfs de dood op miljoenen mensen die tegen Stalin waren. Die zeiden: deze heilstaat, dat gaat zo niet. Nee, zei Kalokovsky, als het om die heilstaat gaat, dan mag je de tegenstanders doden. En toen er miljoenen waren gedood of getransporteerd naar Siberië in werkkampen. Toen hij zag hoe het er toen voor stond in Rusland. Nog even slecht als daarvoor. Even dictatoriaal. Met alleen andere machthebbers. Toen zei hij: ja, het is waar. Jullie christenen hebben de erfzondeleer. En dat is 100% waar. Het tekent precies uit zoals de mens is. Of hij zelf ook christen geworden is, weet ik niet. Maar hij gaf het wel heel goed weer. De verlorenheid. Later kwam Reinhold Niebuhr, Amerikaan, na de oorlog. Die zei: die erfzondeleer, die mag de kerk nooit opgeven. Want die is gewoon bewijsbaar. Kijk maar om je heen. Ja, zaterdag las ik de krant. En toen ging het met iemand die was gepromoveerd, misschien heb je het ook wel gelezen, op allerlei stressstoornissen van mensen die op missie zijn geweest in oorlogsgebieden, die daar ook gedood hebben, enzovoorts. Toen kwamen ze op de grote wandaden van de Russen, die steden plat gooien, mensen doodmaken, waarschijnlijk veel meer dan we nu weten. Maar toen kwam het er ook op dat die verslaggever zei: ja, ik heb ook al een filmpje gezien waarin de Oekraïners botweg Russen vermoorden zonder reden. En dat was toch het goede volk? Ja, ze zei: daar zie je het aan. In dat soort dingen gebeuren de wandaden van beide kanten. Het toont dat in ieder mens, die agressieve component zit. Dat die zondaar is. Dat er een losprijs nodig is om met God in het reine te komen. En die losprijs is betaald op Goede Vrijdag. De Goede Vrijdag waarop hij aan het kruis kwam. En waarop de vijanden juichten. Want nu hadden ze hem. Aan het kruis en later in het graf. En wachtposten ervoor. De dood had hem ingeslikt. Zoals Jona door de vis werd ingeslikt. Ja, de vis kwam het niet goed. Hij moest Jona weer uitspugen. En de dood bekwam het ook niet goed dat hij Jezus Christus had ingeslikt. Hij moest hem later weer uitspugen. Hij stond op, werd opgewekt, werd de levende om uit te delen. Wat deelt hij uit? De rechtvaardigmaking. Wat is dat, die rechtvaardigmaking? Dat je God weer in de ogen kunt zien. Dat het goed is tussen God en uw ziel. Dat het is zoals Hebreeën 4 vers 16 zegt. Laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid en genade bekomen te gelegene tijd. En dan gaat het natuurlijk over het levenseinde, over de dood. De genade van God, Jezus Christus, die zegt: ik ben de deur. En een ieder die in mij gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Maar het gaat ook om genade en barmhartigheid in dit leven, die de Heere wil werken. En waarmee wij met vrijmoedigheid tot de troon der genade moeten gaan. Want Hij, Jezus Christus, heeft het offer gebracht, de losprijs, voor uw en jouw zonden. Dat is het bijzondere van deze Christus. En hij deelt die rechtvaardigmaking uit. Ieder die zijn zonden beleidt, die in geloof opschiet naar de gekruisigde en dat bloed begeert, ja, die wil hij ook de witte mantel der gerechtigheid omhangen. Zodat als de opstanding der doden er is, en verschijnen voor de Vader. Dat hij zal zeggen, kind, wat zie je er mooi uit. Helemaal prachtig in het wit, ik zie niks verkeerds aan je. Kom, ga gezegende in het koninkrijk van God. Dat is die rechtvaardigmaking. Anders gezegd, Goede Vrijdag werd er betaald. De losprijs. En op Paaszondag wordt eigenlijk de kwitantie uitgedeeld. Met de handtekening erop. Het is voldaan. Voor een ieder die gelooft. Hij mag het geloven. Niemand uitgezonderd. Dat is het wonder van de genade. En nou zegt iemand, maar hoe krijg ik dan die kwitantie? Hoe word ik dan deel aan die genade? Nou, door het geloof. Geen werken. Nee, je kunt het niet verdienen. Je kunt er niks aan bijdragen. Alleen geloof. McChane heeft ooit eens gezegd, ik boog me en geloofde en God sprak me vrij. En nu ken ik die waarheid, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Ik boog me en geloofde en God sprak me vrij. En nu ken ik de waarheid dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Die vraag roept het op. Heb u gebogen voor de Heere Jezus Christus? En gelooft dat dat verzoenend bloed van Christus niet alleen gevloeid is, maar dat het ook nodig is om over uw en jouw zonden te gaan, maar dat de Heer ook zo gewillig is dat hij die genade wil schenken. En is dat niet een geweldige troost ook in deze zondag? Als die rechtvaardigheid geschonken is, dat het betekent dat de veroordeling weg is. Dat er geen toornende God meer is. Dat is wat. Er staat heel wat anders. Deze God is een kracht tot een nieuw leven, staat in het tweede deel van het antwoord. En wat is dan dat nieuwe leven? Nou, dan kijk ik eerst even naar het oude leven. Ik dacht aan het voorbeeld wat in Markus 5 staat. Daar gaat het over die bezetenen in het land der Gadarenen. En die bezetenen die van vele demonen is bezet. En die als een dolle tekeer gaat, die in een spelonken verkeert. Waar eigenlijk niemand meer in de buurt durft te komen, want hij is levensgevaarlijk qua krachten die in hem zitten. Als je Jezus ziet naderen, dan voelt het hier ook al uit. Ik heb niks met jou te maken, ik wil het niet. Van God afgekeerd. Maar de Heer Jezus gaat door met zijn werk. En die man wordt bevrijd van zijn demonen. En deze, die tegen God en tegen Jezus was, treffen we later aan zittend aan zijn voeten. Luisterend. Is dat niet het nieuwe leven van een die tegen God was, het allemaal zelf wel dacht te regelen, en zittend aan de voeten en luisteren? Ja, daar herken ik wel wat van, en ik denk jullie ook allemaal, bij een drugsverslaafde die misschien wel in de goot heeft gelegen in Rotterdam, onder bruggen heeft geslapen, die misschien een doos had als behuizing en niet meer. Elke keer inderdaad weer wat moest stelen om aan drugs te komen. En tenslotte, ja, toch nog ergens in zich heeft. Daar is nog de hoop in Dordrecht. Ik bel aan en ik zeg, red mij. En zo'n verhaal hebben we daar wel eens gehoord van iemand die er was. En die jaar later kan getuigen dat de Heer hem heeft genezen van deze verslaving. En dat hij niets liever begeert dan de naam van God groot te maken en naar zijn wil te luisteren en te doen. Ja, dat is bekering. Maar nou jij. Was dan die bekering? Misschien moet ik wel zeggen, bent u bekeerd? En dan zeggen we, maar wat is dat dan, die bekering? Nou, dat vraag en antwoord 90, dat zegt daar wel wat van. Want daar staat, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Van die oude mens staat dat hij met Christus gekruisigd is en ondergegaan, voor ieder die gelooft. Maar wat is dan die nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Die God die in Christus de rechtvaardigmaking heeft gegeven. Dat is het eerste deel van de zondag. En dat is toch een geweldige reden tot vreugde. Dat je in alle vrijmoedigheid tot God mag gaan. En ook mag bidden om Christus wil alleen. En dat je mag weten dat de Heer dan hoort. En dat hij je niet zal afwijzen. Dat is groots. Dat wekt een hartelijke vreugde op, staat er. En dan staat er wat bij. Een lust en liefde om naar de wil van God goede werken te doen. Dus als je de rechtvaardiging geproefd hebt, dan wekt dat de lust op om met God te leven en goede werken te doen. Dan is geloven niet, ik moet naar de kerk en ik mag dit niet en ik mag dat niet. Misschien moet je nog wel weer meer, vul het zelf maar in. Nee, dan is het een hartelijke lust om met de Heer te leven en zijn wil te doen. Dan gaat het als het ware vanzelf. En laat ik het nou ook nog omdraaien. En ik denk dat het verantwoord is. Als die hartelijke lust er niet is tot dat heilige leven. Ja, u zult geen heilige worden. Niet zonder zonde zoals Jezus Christus. Maar er mag wel een hartelijke lust zijn tot een heilig leven. Als die lust er niet is, dan is er geen geloof. En dat staat in de Bijbel. Bij Jacobus. Toon mij uw werken. En Jacobus zegt dat die werken er niet zijn. Ja, dan is er ook geen geloof. Zo simpel is het verhaal. Het gaat om een nieuwe heiliging in dit leven. Dat is het wezenlijke. En wat is dan dat nieuwe leven? In een samenleving die leert carrière maken. Vooral voor jezelf gaan. Een samenleving die leert, je moet eruit halen wat erin zit. Een samenleving die zegt, je moet vooral je ego groot maken. Je moet laten zien hoe goed je bent. Voor degenen die nog werken op LinkedIn met een prachtig profiel, dat je steeds maar beter wordt enzovoorts. En voor anderen op Facebook of Instagram of wat het allemaal zijn mag. Je moet vooral jezelf promoten. Het gaat om jou. En kijk eens. Er zijn allerlei idolen in deze wereld. Van het theater en van de tv. Er zijn idolen uit de sport. Daar moet je een voorbeeld aan nemen. Die Russische oligarchen. Met hun jacht van 200 miljoen. Dat is toch geweldig? Word er niet jaloers op? Dat is wat de samenleving predikt. Maar een heilig leven, dat is genieten van de rechtvaardigmaking. Dat is alles op Christus zetten. Ik moest denken aan het bekende lied, Neem mijn leven, laat het, Heer. U kent het ongetwijfeld allemaal. Het is niet helemaal de Bijbeltekst, maar ik denk dat er wel verantwoord wat gezegd mag worden. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Uren en tijd tot lof en dienst bereid. Dus dienst aan God. Dat is een heilig leven. En wat staat er dan? Neem mijn handen, maak ze sterk, vaardig tot uw werk. Met die handen kun je van alles doen. Wat gaat erom? Dat de dingen gedaan worden die God wil, die u en jij doet. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Ja, dan mag je over nadenken wat dat is. Ook je voeten. Er staat niet in het lied, maar ook je ogen die dingen zien en worden aangetrokken. Laat ze zijn tot eer van God, wat ze zien en wat ze horen. En wat niet tot eer van God is, dat je dat ook weer vergeet en dat het weggaat. Er staat er één in. Ik weet niet hoe vaak u die gezongen hebt of dat die vaak wordt overgeslagen. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan u onthoud. Betekent dat dan inderdaad alles weg? Geen dak meer boven je hoofd? Dat kan natuurlijk ook niet. Maar betekent wel dat je geld en je bezit ook onder beslag van God staan. De Heere kijkt mee of je verschrijft bij de belasting in eigen voordeel. Of dat je misschien een ander wat zwart laat werken omdat het ook wel handig is. En noem maar op, tot eer van God de dingen doen. Neem ook mijn liefde, Heer. Ik leg voor u haar schatten neer. Ja, genieten van de rechtvaardiging. En dan een lust hebben tot een heilig leven. Tot een nieuw leven zoals dat daar staat. En dat legt meteen de lijn naar 2022. Want dan zien onze ogen de vluchtelingen die er zijn. En we kunnen niet allemaal hetzelfde doen. De een moet misschien financieel ondersteunen. De ander misschien door het te zijn. De derde door ruimte ter beschikking te stellen. Maar we mogen het zien, in onze gedachten nemen en zeggen, wat is dan dat nieuwe leven, dat leven in de opstandingskracht voor mij? Andere noden die er zijn, ja, ook dat kan. Of het klimaat, Gods schepping. Ik denk dat van een ieder van ons de ecologische voetafdruk, zoals het heet, dus wat je allemaal aan de aarde onttrekt en wat je er te weinig aan teruggeeft, te groot is. Dat kun je niet zomaar veranderen. We zitten ook in systemen. Maar is het in onze gedachten? Heere, u wilt dat wij ook heilig met uw schepping omgaan. Alle facetten van het leven. En dan moet je goed opletten dat er staat dat zijn opstanding is een kracht tot. Dus er staat, het is zijn werk. Het is niet dat je zo kunt zeggen, nou mijn Goede Vrijdag, dat was nou zijn werk. Die kruisiging, dat heeft Christus gedaan. Hij heeft het offer volbracht, de losprijs voor velen. En dat is Pasen geweest en dan moeten wij aan het werk en dan zullen we zeven. We zullen helemaal niks. Zijn opstanding is een kracht tot een nieuw leven. En daarom hebben we dat Johannes 15 ook gelezen. Want wat staat daar eigenlijk? De rank aan mij die vrucht draagt. En de beeldspraak kent u wel. Een christen aan Christus gebonden. Maar ik dacht, het viel mij nu zo op. Die rank, die draagt veel vrucht. Maar die rank, die maakt niet veel vrucht. Die rank, die wordt gevoed vanuit de wortel, vanuit de wijnstok. En die sappen, die komen erin en dan ontstaat de vrucht. Die rank, die draagt veel vrucht, omdat die aan de wijnstok is geënt en daardoor gevoed wordt. Een christen mag vrucht dragen als hij in Christus blijft. En dan zal Christus het werken dat u of jouw leven vrucht voortbrengt. Kijk, ik dacht, wat is er nou een mooi voorbeeld bij kinderen? En grote mensen natuurlijk ook. Maar ik dacht aan een trolleybus. Ik denk dat de meeste kinderen zullen zeggen, ik heb geen idee wat het is. Maar dat zal ik uitleggen. Er is nog één stad in Nederland waar ze rijden, in Arnhem. Het zijn bussen die bovenop een soort beugel hebben. En die daarmee verbonden zijn aan zo'n elektrische bovenleiding. Dan zeggen jullie, oh, dat is een tram. Nee, dat is het niet. Want een tram rijdt over vaste rails. Die tram kan geen kant op. Die is een vastgestelde koers, die krijgt wel stroom van boven, maar die kan helemaal niks. Is het dan een gewone bus? Nee, het is ook geen dieselbus. Die kan rijden wat hij wil. Die kan alle kanten op. En die dieselbus heeft een motor in zich, dus die heeft eigen kracht in zich. Maar een trolleybus, Ja, die is aan die draad gebonden. Die heeft geen eigen kracht in zich. Die moet voortdurend gevoed worden. Maar hij heeft wel wat vrijheden. Hij rijdt niet over zo'n trambaan. Hij kan best wat met het verkeer meebewegen binnen zekere grenzen. En weet je waar je er nou mooi ook aan kunt zien? Als nou die trolleybuschauffeur dus heel eigenwijs is en die gaat veel te ver naar rechts, dan trekt hij de hele bovenluiding kapot. Dan staat hij ook meteen stil. Wie ver van Christus verwijderd raakt, ja, die raakt verwijderd van die wijnstok, van die wortel, hoe je het noemen wilt. En dan komt het geloofsleven ook tot stilstand. En dan komt er ook geen vrucht meer. Dat is het bijzondere. Maar wie verbonden is met de bron en dat ook blijft door bijbellezen, door bidden, door kerkbezoek, door catechisatie, nou noem alles maar op, die zal merken dat er wat groeit. Een vrucht van meer liefde voor een ander. Meer vergevingsgezindheid ook voor die ander. Als iemand je kwaad heeft gedaan, je hoeft het kwaad niet meer goed te praten. Het mag wel vergevingsgezind zijn. Minder getrokken worden tot de zonde, de verleidingen die er in de wereld om je heen zijn. Dat de weerstand daartegen groeit. Dat je meer lust krijgt in bijbellezen en bidden. Dat is het bijzondere. Dan zal die rank aan de wijnstok meer van dat soort vruchten gaan dragen. Galaten 5 vers 28 noemt er nog een heleboel. Geduld, ook langmoedigheid en vrede. En nog meer van die vruchten. Dat is wel een strijd. Dat gaat niet vanzelf. Je hebt allemaal denk ik wel het einde van Romeinen 7. Waar Paulus zegt, ik wil zo graag het goede doen. En dat mislukt me nou voortdurend, want dan doe ik toch het kwade. En het kwade dat ik niet wil doen, ja, dat gebeurt nou toch. Ik, ellendig mens, wie zal mij ervan verlossen? Jezus Christus, die de losprijs betaald heeft, die verlost je uit die cirkel van voortdurend het goede willen doen, maar het niet doen. Verbonden aan die wijnstok zal het steeds beter lukken om wat meer van dat goede te doen en wat minder van dat kwade. Ja, er is een opwassen in de genade. Zo staat het in de Petrusbrief. En daar wordt u geen heilige mee, maar daar wordt uw en jouw leven wel meer heilig mee. Ja, in zijn kracht, zo staat het er. En er staat er nog één ding. Wat staat er als laatste? Zondag 45. Dat de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding is. Ja. Die eerste twee dingen, die gerechtigheid en dat nieuwe leven, dat legt het accent op deze wereld, waarin u, jij en ik nu leven. Het laatste punt legt het accent op de toekomende wereld, die nog komt. Bij de terugkomst van Jezus Christus. Het gaat op een doel aan. Het is profetie ook met de Pasen. Die opstanding van die eersteling Jezus Christus. Daar zullen er nog velen op volgen. Dat is toch zo? Als er een eersteling is, dat staat in 1 Korinthe 15, dat hebben we gelezen. Daar zullen er toch nog velen zijn die volgen. Denk maar aan het beeld van een lichaam. Dat een hoofd heeft. En dat hoofd dat is boven water. Het Zeeuwse beeld. Worstel en kom boven. Het hoofd is boven. Het lichaam is nog in water. Ons hoofd Jezus Christus is al boven. En het lichaam. De gemeente. De wereldwijde kerk. Worstelt nog hier op aarde. Maar er zal een moment komen. Dat het hoofd ook het lichaam zal bovenhalen. En daar bij de Heere zijn, waar alles in alles zal zijn. Onze eigen geweldige, zalige opstanding staat er. Wat dat is, nou, ik dacht zomaar aan een paar voorbeelden uit Matthäus 5, waar die zaligsprekingen staan. Waar het gaat over de armen. Want hunner is het koninkrijk der hemel. In het ene evangelie staat de armen, in de ander staat armen van geest. Maar hun is het koninkrijk. Dat is het geweldige rijk waar geen armoede meer zal zijn. Dat zullen zij beërven als ze op Christus zijn aangelegd. Zalig zij die treuren. Want in het koninkrijk zal de vertroosting zijn. Als het in deze wereld nog zo zwaar zal zijn, ja, dan zul je daar merken dat alles licht zal zijn. Omdat de Heer Jezus Christus alles in allen is. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. De zachtmoedigen die nu vaak veel tegenstand ondervinden. Juist klein worden gemaakt. Zij zullen degene zijn die op die nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen zijn. En het zullen beërven. Zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. In deze wereld is dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid een hele weerbarstige zaak. Omdat er zoveel andere machten zijn. Maar zij zullen in het koninkrijk verzadigd worden van al die gerechtigheid, vrede enzovoort, het staat er. Ja. En ben je er nou zeker van dat het daarop aangaat? De catechismus zegt, zijn opstanding, dat is het pand, het onderpand. Nou, nog één voorbeeld voor de kinderen. Wat is nou een onderpand? Ik moest denken, stel nou dat er bij mij voor de deur op een dag iemand staat die ik niet ken. En die zegt, ja, mijn auto is bijna leeg, benzinetank, en ik moet nog benzine halen. Ik heb mijn portefeuille vergeten, ik heb ook geen betaalpas bij me, ik kan helemaal niks. Kun je me niet 50 euro lenen, ik breng het morgen zeker terug. Ik denk dat ik in eerste instantie wat zuinig gekeken zou hebben. Maar stel nou eens dat ik zou zien dat de man een horloge om had, en nou, dat leek me best wel een duur dingetje. Dan zou ik kunnen zeggen, ga maar dat horloge maar. En dan krijg je 50 euro van mij, ik kan benzine gaan halen. En als je dan thuis geweest bent, dan kom maar terug, dan breng je 50 euro, krijg het horloge weer terug. Dat is een pand. Dan is het horloge het onderpand dat ik heb, zodat ik eigenlijk wel een beetje garantie heb dat die man terugkomt. Dan ben ik geld kwijt. Zo is de opstanding het pand van onze eigen zalige opstanding. En dan spreken we over ieder die gelooft, die ene naam die zalig maakt. Jezus Christus is opgewekt. En het feit dat hij de dood heeft overwonnen en dat hij is opgewekt, is ook de garantie dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig zal leven. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. Als het zo zeker is dat je daar geen twijfel over hoeft te hebben. Ik moest denken aan Psalm 108, de tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Wonderdaan. Ja, dat is toch het grootste wonder wat er is. Dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. Dat hij de levende is. Die ook op dit moment regeert. Vanuit de hemel. Die zijn Heilige Geest heeft gezonden. Om u en mij, jullie allemaal, ook in beweging te zetten. Op de weg van dat heilige leven. Hij is die kracht tot het nieuwe leven. Hij is degene die die verzoening, die nieuwe gerechtigheid heeft bewerkt. Is dat ook niet een groot wonder? Dat de Vader zelf de verzoening heeft bewerkt. Er is geen enkel godsdienst. Alle godsdiensten moeten mensen goede daden doen om uiteindelijk voldoende goede daden bij God te hebben en te kunnen zeggen, nou, ik ben toch wel wat. U wilt mij toch wel in uw koninkrijk hebben. Nee, zijn wonderdaad is dat hij de Zoon gegeven heeft tot de volkomen verzoening van al uw zonden. En dat hij de Zoon heeft opgewekt. En dat dat het onderpand is van u en jou, van iedere gelovige, eeuwige, zalige leven. Amen. 108, vers 1 en 2 willen we zingen.
willen met elkaar danken en voorbidden doen. Heer, lieve Vader in de hemel, wij mogen u danken op deze eerste paasdag om die opgestane Christus, hij die de dood heeft overwonnen. Heere, wat een grote wonderdaad, groter is er in deze wereld niet. En wat een wonder, Heere, dat we dan in de Bijbel lezen dat hij de eersteling is en dat er nog velen dus mogen volgen. Namelijk een ieder die gelooft in dat verzoenend bloed, die zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven. En Heere, dat mogen we dan wel bidden. Dat waar er onder ons zijn die dat nog niet kunnen geloven, die nog te veel voor eigen rekening gaan en alles zelf werken te regelen. Heere, schenk het door uw Heilige Geest, dat harten geopend worden en geloof gewerkt wordt. Geloof dat ook bekering werkt. Bekering tot een heilig leven in de kracht van de opstanding. Heere, wat is dat een prachtig getuigenis. Dat nieuwe leven niet aan al onze krachten ontspringt, maar dat het uit de kracht van de opstanding is. We bidden u, Heere, werk het maar in vele levens. Dat nieuwe leven dat tot eer van u mag zijn. O, en dat zal een strijd zijn. En dat zal met gebreken zijn. En er mogen steeds bij u terugkomen, Heere. En mogen steeds beter gaan zien wat u daarmee bedoelt. Uitziende naar uw wederkomst. Aanbreken van het koninkrijk. Heere, ook dat is heel bijzonder. Dat u dat hebt weggelegd voor al de gelovigen. Dat u eens uw kinderen komt thuishalen. Ik wil het maar schenken, Heere. Dat we uit dat uitzien en dat verlangen mogen leven. Heere, zo mogen we dat ook bidden voor de kerkenraad, voor dominee Volkers. Dat zij in de kracht van die opstanding, ja, wijze besluiten mogen nemen. Want ook dat hoort erbij. Als zij de gemeente moeten leiden in deze wereld, in deze van God vervreemde omgeving ook. Heere, dat ze wegen mogen vinden om het evangelie, ja, uit te dragen en te doen geloven. En soms is er dan zomaar eens iemand die was afgedwaald en weer terugkomt. Leg dat voor u neer, Heere. Wil wijsheid schenken aan de broeders, aan de dominee, om zo de koers te mogen bepalen in deze gemeente. We danken u dat hij er mag zijn. In deze hoek van Nederland, op dit eiland, wat in alle jaren zoveel vrijzinnigheid heeft geheerst. Heere, wil u zegen op de gemeente leggen, ook op ieder gemeentelid, Heere, om zo in alle blijmoedigheid en vreugde van u te mogen getuigen, soms met woorden, soms gewoon met ons leven, omdat anderen het zien en getrokken worden. Zo bidden we ook voor het werk van de evangelisatiecommissie, degene die zich ermee bezighouden, Heren. Het zijn lastige vragen. Het zijn geen activiteiten die tot honderden bekeerlingen leiden. Heren, schenk het dat zij de moed niet zullen opgeven. Toch steeds weer dingen zullen bedenken om mensen jong en oud te bereiken. Wil u zegen erop leggen en zo alles wel maken. Dat bidden we ook, Heere, voor de dienst van morgenochtend. Dat de broeder die daarin mag voorgaan ook sterken bij zijn laatste voorbereidingen. En ook dan de gemeente weer samenbrengen. Ja, om nogmaals uw naam te loven en groot te maken. Want dat mag toch gebeuren op het paasfeest. Dat u geloofd wordt en groot gemaakt wordt. En Heere, ja, als we dan zo denken aan uw volk, toch ook, die niet op deze momenten Pesach vieren. Dat is ook een andere Pasen dan wij vieren, van de uittocht uit Egypte. Schenk het, Heere,
dat nog velen van hen tot geloof mogen komen en eens dat paasfeest mogen vieren van Jezus Christus die is opgewekt. We bidden het u, Heere, dat nog van velen de schellen van de ogen mogen vallen en dat we samen met hen mogen uitzien naar die wederkomst in uw wereld die in nood is, die bloed door oorlogen, beschietingen, klimaatrampen, allerlei andere zaken. Heere, we bidden het u. Leggen het voor u neer, dat u zo ook omziet naar uw volk om nog in deze tijd op aarde in veiligheid te leven. Dat de regering die maar wankel is in het parlement met wijsheid zal regeren om alle krachten te verenigen. En zo sterk te staan tegen de omgeving, maar bovenal, Heere, op u te zien. Die het mag werken. En die het al vanaf 1948 vele jaren heeft gewerkt dat uw volk daar kan wonen. We leggen het voor u neer. Uw zegen op hen. Heere, zo danken wij u voor de diensten van deze zondag. We danken u dat alles ongestoord mocht verlopen, ook in deze avonddienst. Wil vergeven wat niet tot uw eer was en het goede zegenen. Zo leggen we dat alles voor u neer. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 98, vers 2 nog. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt is slaan als aardrijks einde. Gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. 98, 2. Mogen doorheen gaan, dragende de zegen van onze God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u, over jullie allemaal en schenken zijn vrede. Amen.